Ja, ik wil graag voor u vanavond een gedeelte uit de rij gelijkenissen doen die uitgezocht is voor dit toerismuskamp. Je gaat zo aan de slag. In mijn verhaal zat eigenlijk een bundel van een aantal gelijkenissen die zo sterk met elkaar verweven zijn, dat ze eigenlijk op een rijtje van 5 gezet kunnen worden. En bij de voorbereiding heb ik wel gedacht dat er zijn er 4 die in mijn afdeling zouden vallen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Dus het kan best zijn dat we vanwege de tijd opeens een gelijkenis missen vanavond, omdat we er niet aan toe komen. Maar dat zullen we ongetwijfeld merken. De gelijkenissen waar het om gaat zijn er 4 uit het Evangelie van Lucas. En het is van Lucas 15, 1, daar begint het. En het eindigt ongeveer in Lucas 16, vers 14. En ze staan bekend dankzij de stukjes die de NBG-vertalers boven hoofdstukjes perikoopjes zetten. Bekend onder de gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren penning, van de verloren zoon en de onrechtvaardige rentmeester. Nou is het wel grappig dat het woord gelijkenis eigenlijk alleen maar vooraan die rij voorkomt. En namelijk bij de gelijkenis van het verloren schaap. Het woord spreekt eigenlijk niet van de gelijkenis van het verloren schaap, maar zegt dat de Heer een gelijkenis stelt. En dan gaat de Heer Jezus, die begint gewoon te vertellen, en die gaat in 1 stuk door eigenlijk. En daarom kan je wel zeggen dat, hoewel je heel duidelijk 5 verschillende onderdelen of verhalen ziet, dat het 1 rijtje is. Er zijn daar verschillende visies op, of dat nou een rijtje is van 3, namelijk het verloren schaap, penning en zoon, die zijn heel herkenbaar. Maar er zijn er ook die zeggen, nee, eigenlijk zijn het er 5. En de 5e mist u hier op het eerste plaatje, want die is heel groot en heel belangrijk en die komt morgenochtend aan de beurt. Vanavond wil ik proberen hier eens wat nader op in te gaan en dan wat ik erin gevonden heb. Ik heb er een aantal avonden aan gezeten, aan gelezen. En op een gegeven moment moet je gewoon stoppen, want er is eigenlijk wel heel veel informatie uit die verhalen te krijgen. Ik zal slechts enkele stukjes met u uit de Bijbel lezen, want bijvoorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon is kort geleden al in de dienst geweest, weliswaar in een gezinsdienst, maar het hele verhaal is pas helemaal voorgelezen en dat zou mij in de tijd erg gaan belemmeren om dat weer opnieuw te lezen. Dus als u dat mist, hoop ik dat u dat gewoon vanavond nog eens even wil naslaan of morgen. Ik ga daar nu proberen wat punten uit te halen waar wat meer over te zeggen is. Waar bevinden we ons? Nou, uiteraard in Israël. Maar wat is daar aan de hand? En dat heeft wel te maken met de achtergrond waarin de Jezus eigenlijk zijn leven afspeelt. Zijn leven uit voorleeft in de tijd dat hij in het vlees zijn volk mocht toespreken. De Heer Jezus is in een bezet land. Israël heeft geen eigen koning. Zoals in vroege dagen dat het koninkrijk van Israël geldig was. Het is overheerst. Het is niet alleen nu in de periode waar het over gaat overheerst door de Romeinen. Het is al een zeer groot aantal keren door Egypte, Assyriërs, is het achter elkaar veroverd en heroverd door anderen. Kortom, ze hebben na hun laatste koningsperiode de ballingschap gehad en daarna is het eigenlijk een vloedgolf van het ene volk, het andere volk wat over hen heerste. De Romeinen zijn daarvan verder weg eigenlijk de sterkste wat regering en macht betreft. En die oefenen grote invloed uit. Israël heeft wel een bijzonderheid dat zij hun godsdienst mochten behouden. Dat mochten niet alle onderworpen landen van de Romeinen vasthouden. Dus zij mochten hun eredienst in de tempel van Jeruzalem gewoon volgen. Een koning was er natuurlijk niet bij, dat was de Romeinen toch wel iets te veel van het goede. Want uiteindelijk was er een keizer in Rome en daar had je maar rekening mee te houden. Het is het leven van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft ongeveer 3,5 jaar hard gewerkt, mogen we wel zeggen, als het in die zin duidelijk gezegd kon worden, om het evangelie te verkondigen voor zijn volk. Op het moment dat de gelijkenissen spelen in Lucas 15, is de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem. En wel dat het nog maar een korte tijd zal zijn en de Heer zal in Jeruzalem aankomen. De teksten waar dat terug te vinden is en natuurlijk de omheen, die heb ik erbij gezet. Opvallend is dat er altijd scharen mensen in die dagen bij hem zijn. Men wil zo graag zijn woord horen, men wil zo graag ook ongetwijfeld meemaken of er nog genezingen zijn, wonderen en tekenen die de voorbodes zijn, de bewijzen eigenlijk dat het koninkrijk aanstaande is. Wat het koninkrijk precies gaat inhouden, kunnen de scharen eigenlijk niet helemaal bevatten. Wat ze wel heel goed doorhebben, is dat het van die Heer, de Heer Jezus, moet afkomen. Onderweg wordt hij af en toe uitgenodigd om een maaltijd mee te maken. En dat is wisselend. De ene keer is hij in het huis van een farizeeër genodigd, en de andere keer in het huis van anderen. En over die anderen gaan dan eigenlijk die vier gelijkenissen. Terwijl hij onderweg is, wat doet hij dan? Met wie is hij in gesprek? Voor wie is hij onderweg? En dan komen we op een stukje wat we eigenlijk met een herhalend thema door Gods woord kunnen lezen. Ik heb bij de voorbereiding een tekst gevonden die mij eigenlijk wel raakte. En die vinden we in Numeri. Die staat even niet op de sheet. En dan zou ik met u toch even willen opzoeken in Numeri, hoofdstuk 27. En ik meen vers 17. Daar spreekt namelijk Mozes. Mozes die is aan het einde van zijn leven gekomen. En hoe weten we dat? En hoe wist Mozes dat? Nou, omdat de Heer, God had het aangekondigd na een wat vervelend voorval, de tweede keer dat Mozes op de rots had geslagen in plaats van alleen maar toe te spreken. En het gevolg daarvan is dat Mozes weet bij monden van God dat hij dus na al die jaren niet lijfelijk het beloofde land zal ingaan. Dus iemand moet na die tijd verder met dat volk wat al zo onderweg is geweest. En wat Mozes daar zegt past eigenlijk weer bij die gelijkenissen. Ik begin even in vers 15. Wat precies de omgeving ervan is, Numeri 27, vers 15. Toen sprak Mozes tot de Heere. De Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de vergadering een man die voor hun uitgezicht uitgaat. En die voor hun aangezicht ingaat en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt. Opdat de vergadering des Heren niet zij als schapen die geen herder hebben. En die opmerking die zullen we in die gelijkenissen nog wel wat vaker tegenkomen. En als de tekst die op het beeld te zien is. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen. Dat is zo ontzettend de liefde van de Heer. Als hij ze ziet, weet hij wat hen, ik zou eens zeggen, mankeert. Zowel aan lijf en leden, wat iedereen eigenlijk kan zien met zijn ogen op een natuurlijke manier als daar iets mee mis is. Maar hij kijkt ook eigenlijk in hen en weet hoe ze er van binnen wat hun hart betreft voor staan. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren, dat is toch wel een teken. En als schapen die geen herder hebben, zo ziet de Heer Jezus de schapen. De scharen die hij voor zich ziet. Dat refereert eigenlijk aan Numeri wat we net gelezen hebben. Mozes spreekt met God en hoopt dat ze niet zullen verdwalen, maar dat ze een herder zullen hebben die er voor hen zal zijn. En als je Jozua dan verder zelf leest, het boek Jozua, kom je wel tot de ontdekking dat Jozua in die tijd een hele goede herder was. Hij heeft hele bijzondere, in opvolging van Mozes, hele bijzondere dingen voor het volk mogen doen. In Ezechiël staat ook iets over herders. Dat is helaas te groot om er helemaal bij te lezen. Dat kan ik u echt, voor zover u dat niet kort geleden alles gelezen hebt, in verband met de andere gelijkenissen die al behandeld zijn. Ezechiël 34 is iets wat heel erg indrukwekkend is. Ik pak alleen even vers 5. Dat heeft u niet voor ogen nu. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot die herders. Zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Zij worden verstrooid omdat er geen herder is. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. En dat zoeken krijgt wel een verband met dat verloren zijn. De Heer ziet dus voor zich de mensen van, het volk, van zijn volk. En ziet dus, zoals hij de schrift kende, natuurlijk meteen alle teksten die daarachter schuil gaan. Er is voor hem niets verborgen. En ik denk dat dit soort dingen, als hij de mensen ziet, allemaal op een rij door zijn hoofd gaan. Als hij een keer bij de farizeeërs te gast is, dan eet hij met ze mee. En dan wordt hij nauwkeurig gade geslagen. Want de farizeeërs zijn heel nauwlettend op wat hij zegt en doet. Er zijn farizeeërs die hem zeer welgezind zijn. Bijvoorbeeld die hem gewaarschuwd hebben dat Herodes hem zocht en hem eigenlijk wilde laten doden. Farizeeërs kwamen dat vertellen. Er waren er ook. Die bekeken de hele zaak andersom. En die moesten niet zoveel hebben van zijn prediking en van zijn daden. En misschien is dat wel begrijpelijk vanuit hun standpunt, maar daarbij benaderen ze eigenlijk al dicht in hun functie van geestelijke voor het volk dat ze een herder zijn die in verwarring is. En op zo'n moment is een van de discussies: kan je op Sabbatdag nou wel een os of een zoon uit een put trekken die daar ingevallen is? Mag tot op Sabbat? Nou, de Heer Jezus is er vrij kort in. Die zegt gewoon, ja, natuurlijk doe je dat op Sabbatdag. Want dat is gewoon geoorloofd. Je laat dat toch niet achter. Je laat het toch niet mislukken en gaat dan de volgende dag pas, of eigenlijk aan het avond van de Sabbatdag, als de zon ondergaat, dan pas iemand redden. Dat doe je ook op Sabbat. En wat zeggen die farizeeërs? Nou, die zeggen eigenlijk niks, want ze waren niet in staat om daar iets tegen te brengen. En dat spel wat tegen elkaar ingaat, ongewild, maar het gebeurt wel, zie je regelmatig herhalen. In Lucas 15, in het eerste vers, dan zien we een korte inleiding op die komende gelijkenis. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. Die tollenaars en zondaars waren degene waar de Heer Jezus ook kwam eten. Dus in die tocht van dagenlang naar Jeruzalem, de Heer op weg naar Jeruzalem, waren er zowel maaltijden bij farizeeërs in huis en er waren maaltijden bij zondaars en tollenaars. En de farizeeërs hadden daar een mening over. De farizeeën en de schriftgeleerden moorden en spraken: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dat is eigenlijk de inleiding om voor de Heer een paar gedachten naar hen over te brengen. En ik weet niet of er dan ook, net zoals bij de scharen, duizenden mensen tegelijk naar staan te luisteren. Maar in elk geval richt hij zich duidelijk tot deze groep van mensen in al die anderen. En dan is eigenlijk de eerste, ik zeg maar even verhaal, aan de orde. Heel kort eigenlijk. De Heer Jezus houdt hem voor: wie van u die 100 schapen heeft en er één verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. Nou, als we in, ik heb op mijn zonderschool gezeten, niet bij Ebenezer. En daar was toch al gauw het plaatje van, ja, eigenlijk dat je als schapen, dan kon je alleen maar aan een kinderboerderij denken. En er was dan één stout schaap wat achter het hek wegliep. En die was er dan niet meer. Nou, dat is een wat simpele voorstelling van een aantal schapen in onze situatie in Nederland. En dat schaap was ook niet echt verloren. Dat stond gewoon, nadat het overgestoken was om een dammetje, bij de buurvrouw de begonia's op te eten. De situatie van een verloren schaap is wel iets anders. De situatie van herder zijn in Israël is ook anders. Het is namelijk een best gevaarlijke onderneming. Als de Heer Jezus reageert, dan denkt hij aan wat hij gezien heeft onderweg. En hij denkt aan het woord. De Heer was natuurlijk altijd in het woord thuis en sprak er ook uit. Het komt ook niet dat de Heer met dit verhaal gaat beginnen omdat hij door de weide loopt in Israël en dan ergens schapen ziet en denkt, oh ja, ik weet nog een verhaal over een schaap. En het gaat ook helemaal niet over de grazige wijze van Psalm 23, maar eigenlijk gaat het over een wildernis. Want als we dat vers lezen, dan zien we dus wat doet er degene die over die schapen gesteld is, die laat er 99 achter in de wildernis. Er wordt niet over een wei of een veld of een schaapskooi gepraat. Ze blijven daar dus eigenlijk op de plek waar de herder ze bewaarde, achter. En hij gaat dat ene schaap, wat nog verder ging, gaat hij zoeken. Een schaap wat afdwaalde kon ook makkelijk prooi worden van roofdieren. Dat was niks bijzonders in Israël. En een herder moest wel iets in zijn mars hebben om van de gangbare routes af te wijken en een afgedwaald schaap terug te gaan halen. Ook hij kon op een roofdier stuiten of in onbegaanbaar terrein terechtkomen. Tot hoever moet je gaan om een schaap terug te halen, terwijl je van tevoren niet weet of je nog wel op tijd bent of het zal kunnen bereiken. David getuigt ook van zijn onverschrokken houding als jonge herder. In 1 Samuel, hoofdstuk 17, dan zegt hij tegen koning Saul, als hij zich eigenlijk zijn staat van dienst als herder bekend maakt: uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil. En er is ook bij de helden van David iemand die wordt alleen al held genoemd omdat hij op een dag in een kuil sprong en daar de leeuw doodde die zich daar bevond. En die werd legeroverste, Benaja. Het herderschap was een spannende aangelegenheid. Een herder kon zijn hachje er wel eens bij inschieten. Een schaap dat verloren is, is in feite weg. Verloren zijn is als omkomen, oplossen of teloor gaan. Je bent gewoon uit beeld, je bent niet vindbaar. Het is niet zo'n gunstige betekenis dat de overige schapen achterbleven in de wildernis. Want zij waren dus op dat moment ook onbeschermd. En daar is wel iets voor te vinden. Zij moesten eigenlijk zelf maar zien hoe ze verder kwamen, hoe ze het deden. Als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, dan roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Nou, waar blijven de overen? Die zijn, als je het verhaal wat gaat doornemen, blijven die dus in die wildernis. Er wordt even niks over gezegd. Nou is dit heel kort. De Heer neemt dit heel kort door. Het volgende wat de Heer eigenlijk aan de mensen voorhoudt, is eigenlijk nog korter. En is een fractie van een moment uit het leven van een vrouw. Want de Heer gaat in één adem door en die zegt: of welke vrouw die 10 schellingen heeft en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig tot zij hem vindt. Nou, dat wordt dan de gelijkenis van de verloren penning genoemd. Dat staat er niet bij. De vertaling heeft het over een schelling. En eigenlijk staat er een woord wat... het is een zilveren munt. Het is ook voor de vrouw best veel waard. Als je boeken erop naslaat, dan komt men tot de conclusie dat de vrouw op dat moment dus ongeveer 1 dagloon kwijt was aan die munt. Maar daar is nog wel wat over te zeggen, over die munt. En vooral de toestand waarin de vrouw die munt kwijtraakt. Alleen de Heer besteedt daar niet veel aandacht aan. Maar zoals bekend is er al een hele rij gelijkenissen geweest. En daar komt de Heer al een paar keer op een bepaald beeld. En dan merk je dus dat de vrouw vaak voorgesteld wordt als niet alleen een dame die waarschijnlijk een man heeft en kinderen en een plaats en een huis. Maar er wordt vaak voor de vrouw het beeld genomen dat ze iets voorstelt. En dat kan zijn een volk, het volk. Het kan zijn een bruid. En dan vaak, zeker in het kader van de gelijkenissen, dat ze gezien wordt als de bruid van het lammetje, van de bruidegom. En als de Heer dit vertelt, zouden we daar eigenlijk wel rekening mee mogen houden. Hoewel het niet letterlijk in die tekst beschreven wordt. Het staat er niet bij. Maar als de Heer dat zegt, zouden we daar rekening mee kunnen houden. Het is broeder Nog die op een gegeven moment aangeeft van, luister eens met die 10 schellingen, of die 10 zilveren munten, wat in feite een drachme is, en dat is een beetje merkwaardig, het is een Griekse munt. En geen sikkel, wat eigenlijk het Joodse betaalmiddel was. En zelfs geen Romeinse munt, de denarius. Ik heb gezocht waarom de Heer eigenlijk dit een drachme noemde. Ik heb het niet kunnen vinden. Ik ben wel in die munten gaan zoeken. En ik heb ontdekt dat er nog honderden munten waren in die tijd. Want elke koning en elke stadstaat liet gewoon zijn eigen muntjes drukken. Pilatus had eigen munten, koning Agrippa had eigen munten, Herodes had eigen munten. Dus op een gegeven moment kwam ik daar niet uit. Ik hoop daar toch nog een keer van iemand een antwoord op te vinden waaronder je hier nou precies over een drachme spreekt. Wat gebeurt er bij die vrouw? Als je ooit wel eens met Ebenezer, wat we vroeger wel eens deden in een zomerperiode, een bezoekje bracht aan de Heilige Landstichting, dan zag je hoe ongeveer de huisjes in Israël eruit zagen. Wellicht hebben een aantal hier in het bezoek aan Israël ook een museum bezocht waar dat tot uitdrukking kwam. Daar zit bepaald geen schuifpui in en ook geen serre. Die huisjes zijn klein, donker. En op het moment dat die vrouw dat kwijtraakt, dat muntje, is ze ook niet 1, 2, 3 in staat om op te rapen. Wat zou er over die munten gezegd kunnen worden, dat ze tot een bepaalde, dus niet alleen je kan 10 euro in je portemonnee hebben, je kan 20 euro in je portemonnee hebben, je kan 7,5 euro in je portemonnee hebben. Maar deze 10 hoorden mogelijk tot een verzameling die tot een hoofdtooi diende, een hoofdversiersel waarin munten vastgemaakt waren, enigszins als waardevolle achter de hand hebben, maar ook wel degelijk als een versiersel. En eigenlijk is dus het totale versiersel waarschijnlijk nog meer waard dan de 10 munten bij elkaar. En het is ook eigenlijk dan in dat oogpunt nog meer jammer, nog vervelender, dat ze dus uit die hoofdtooi een van die munten kwijt is. Ze steekt een lamp aan, dan gaat de duisternis wijken. Ze veegt het huis. Er wordt in het Nieuwe Testament 3 keer over huizenvegen gesproken. En dat is 1 woord. En 1 keer wordt het hier genoemd in de tekst. En die andere 2 gaan over het vegen van huizen. En dan tot betrekking van onreine geesten, boze geesten. Spreekt de Heer ergens tot een menigte, spreekt hij dat toe over boze geesten. Dat als de eigenaar van het huis niet oplet en niet sterk genoeg is, dan zal een ander het huis overnemen. En het huis moet schoon zijn en dan wordt er gezegd dat als dat verkeerd uitpakt, dat die boze geesten terugkomen met meer. Dus voor mij was het dat vegen van het huis toch wel iets om even nog in andere stukken van Gods woord te kijken en eens even na te slaan. Dus als zij het huis veegt, was dat huis dus waarschijnlijk wel vies. Als hier een munt op de grond valt, hebben we hem zo gevonden op de plavuis. Het is hier schoon, je ziet hem zo liggen. Er was dus wat met het huis, denk ik. En er was geen licht, dat was logisch, klein huis, eigenlijk geen raam, een deuropening. Maar daar steekt ook wat achter. De duisternis wijkt en het onreine moet wijken, het huis moet geveegd worden. En zij zoekt zorgvuldig, als er licht is, als het onreine van de vloer is, dat ze weer tussen het vuil door kan kijken, en ze vindt hem. En dan is ze dus eigenlijk, en, maar misschien vindt u dat wil zeggen, ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan dat je dat zo bij elkaar haalt. Een vrouw is vaak een beeld van het volk van Israël en van een bruid die wacht op een feest en niet een feest, maar dat grote feest, die grote bruiloft. En als we dat wat naslaan in een aantal versen van de Openbaring, dan zien we staan, en ik zag de heilige stad. Ik neem het even kort, want ik heb geen tijd om alles eromheen te lezen. Dit is Openbaring 21. Ik zag de heilige stad nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. Dat getooid, dat heeft eigenlijk de betekenis van gereed gemaakt. En in een andere tekst, in Openbaring 19, zien we dat dan ook als gereed gemaakt terugkomen in de Nederlandse vertaling. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En ook in een van de andere gelijkenissen die de Heer vertelt, over de jongvrouw mag ik wel zeggen, die met olielampjes in de weer zijn en ontdekken dat de olie niet voldoende is om door te gaan. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem mee de bruiloftszaal binnen. Het feest was aanstaande om te beginnen. En eigenlijk is de vrouw dus, ze zoekt zorgvuldig tot ze hem vindt. Ze heeft de lamp aangedaan, de duisternis wijkt uit het huis. Ze veegt het huis, het onreine verdwijnt. Ze zoekt zorgvuldig, ze vindt hem. En dan is ze op en top blij, want ze is gereed. Ze heeft het verlorene gevonden, maar ze is gereed om een feest in te gaan. Mogelijk mogen we, als we andere teksten die over dezelfde zaken gaan bij elkaar leggen, daar aan denken. De vrouw van de schelling is niet gereed. Haar hoofdtooi, dat is wat Broeder nog in zijn commentaar aangeeft, van denk eraan, dat zou wel eens even zo kunnen zijn. Het ging niet zomaar om een portemonnee die omvalt. Zo kon ze niet weg. Er was duisternis, haar huis was vuil, geestelijk vuil. Toen dat opgelost was en ze de verloren schelling vond, was ze ook meteen gereed voor het aanstaande feest. Ze kon mee. Geen wonder dat ze zo blij was met de vondst van die munt. Iedereen moest dat weten. Nou hebben we twee korte gelijkenissen gehad. De schaap en de verloren penning. Als de Heer die afsluit, het zijn hele korte stukjes, als de Heer het afsluit met een heel klein commentaar naar die farizeeën die voor hem staan, en de tollenaars en de zondaars en nog veel meer Israëlieten, dan zie je eigenlijk dat hij dus antwoord geeft of een conclusie trekt over dat stukje wat hij net verteld heeft. En over het verloren schaap zegt hij, ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dat is eigenlijk de conclusie die de Heer meegeeft achter het vertelsel van er zijn 100 schapen, 99 laat de beheerder van de schapen achter in de wildernis. Eén is verloren en dat wordt dus als dood beschouwd. En die wordt gevonden en teruggehaald, die wordt gered. Bij de penning wordt zelfs gezegd dat de munt als zodanig in het vuil ligt. Nou ja, voor een munt is dat niet zo heel erg. Je raapt hem op, je houdt hem onder de kraan, wat ze daar niet hadden, maar je wast hem af. Je poetst hem op en hij is terug. Maar de Heer zegt over dat zinnetje wat hij gezegd heeft, al zo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Dus eigenlijk gaat het niet over schapen en het gaat niet over munten. Dus we moeten ons ook bij dat lezen, het is goed om je te verplaatsen in de situatie van Israël. Dat was het plaatje dat de schapen in Israël op hele moeilijke plekken ook gewijd worden. Het gaat over munten. Maar eigenlijk is dat dus de kern van de gelijkenis. Het gaat over zaken die de mensen herkennen in hun dagelijks leven. En daarin zit al een geestelijke boodschap verpakt. En er komt ook nog een geestelijke conclusie van de Heer. En die gaat het over redding hebben van zondaren. Zowel het schaap als de munt is verloren geweest. Schaap en munt staan eigenlijk voor zondaren. Elke zondaar wordt gezocht en gevonden. En als we dat bekijken in het licht van de gelijkenis die de Heer vertelt voor de verloren zoon, dan gaan we zien dat wie de zoon is die het huis uitgaat en wegtrekt met een deel van het fortuin van zijn vader en eigenlijk ook het aanzien van zijn vader en het gezag van zijn vader, want zo was hij gewend thuis op te treden en zo gaat hij de wereld in. En hoe komt hij daarvan terug? Het gaat hierbij niet langer om dieren of dingen. Ook al is de zoektocht en de redding van het ene schaap op zich best aandoenlijk, maar nu gaat het tussen twee personen. Het verloren zijn gaat om mensen. De vergelijking gaat nog maar tussen twee. Het wordt een stuk directer. Niet meer 1 van de 100. Dan 1 van de 10. Het is nu 1 van de 2. Het is 1 op 1. Het komt een stuk dichter bij onze verbeelding en ons hart. Het verhaal wordt door de woorden van de Heer zo levendig naar voren gebracht, dat het lijkt alsof we erbij zijn en ernaast lopen. Een vader met 2 zo verschillende zonen. Wie van ons heeft niet bij zichzelf al eens gedacht, ja, ik ben eigenlijk die verloren zoon. Als ik mijn leven naga. En wie van ons heeft niet wel eens bij zichzelf gedacht, het lijken wel mijn kinderen waar het over gaat. En dan ga je het op jezelf betrekken. En wie heeft wel eens gedacht, ja, ik ben eigenlijk die oudste zoon. Ik geloof niet dat dat te veel zijn. Maar misschien dat er toch iemand is van ik ben typisch die oudste zoon. En dan komen we eigenlijk weer op het punt waar je op moet letten. Als de Heer dit vertelt tegen die schade, tegen wie spreekt hij deze woorden uit? En dan gaat het in hoofdzaak tot de fariseeën. Hij is eigenlijk nog steeds bezig om die fariseeën iets aan hun hoofd en hun hart duidelijk te maken. Maar dat gaat wel blijken. Toch is het de vraag of we zo door de vertelling naar deze gelijkenis kunnen kijken en ons dus laten meeslepen in dat persoonlijke van wat zich afspeelt. Want er speelt zich natuurlijk wel degelijk een drama af in het verhaal. Het is een gelijkenis. Dus we moeten ons afvragen hoe het dan naast de werkelijkheid staat die op de een of andere manier wordt uitgebeeld. Hoe kunnen we die bedekte manier waarop die zaken worden verteld in een verhaal nu plaatsen? En kunnen we ontdekken welke geestelijke onderwerpen er eigenlijk aan de orde komen? Het woord gelijkenis heeft iets van ernaast gezet worden in de betekenis. En parallel lopen. De werkelijkheid van het dagelijks leven dient om geestelijke feiten naar voren te brengen. En die verhalen waren er omdat de mensen in het algemeen wat de Heer aanroerde heel goed uit hun dagelijks leven kenden. Dat konden ze uit hun herinnering of uit hun omgeving, konden ze dat zo naar voren halen. Hij kwam met verhalen die ze goed konden plaatsen. En in een verhaal zit dan die boodschap. En dan blijkt het dus, hè, zoals net, verhaal verteld van een schaap, verhaal verteld over een munt. En de Heer zegt op een gegeven moment, ja, maar het gaat om zondaren. We denken aan een schaap dat verloren is en terugkomt, maar die zondaar komt terug. En in het kader van de het rijtje gelijkenissen wat hij achter elkaar vertelt hier in Lucas, mogen we eigenlijk denken, het gaat. Hij spreekt de farizeeën aan en hij spreekt de tollenaars en de zondaren aan. Nou, de zondaren, die komen eigenlijk goed naar voren in het verhaal, want wie zondaar is, wordt gezocht en gevonden. Het woord gelijkenis heeft iets van ernaast gezet in parallel. Het zijn als twee wegen die op een gegeven moment vertrekken, naar hetzelfde punt gaan, maar onderweg een andere route volgen en je ziet onderweg andere dingen. En toch is de ene weg aan de ene kant, is in principe, gaat daar hetzelfde, maar wel met andere uitzichten, met andere belevenissen, komt op die andere weg precies hetzelfde aan de orde. Alleen de weg van de uitleg van de Heer maakt het duidelijk waar het om ging, waar we op moeten letten. Waar is de verloren zoon dan naast gezet? Hè? Misschien is het makkelijker om je af te vragen waar de oudste zoon naast gezet is en waar die aan parallel loopt. De oudste zoon wordt net als de 99 schapen die achtergebleven is in de wildernis en de 9 munten naast de farizeeën en de schriftgeleerden geplaatst. Eigenlijk zegt de Heer, jullie vinden jezelf dermate rechtvaardig dat jullie geen redding nodig hebben. Die zoeken jullie ook niet. En jullie vinden geen zondaar, jullie vinden jezelf geen zondaar. Dus, als ik wat vertel over zondaren die verloren zijn, gezocht worden en gered worden, blijken jullie daar niet bij te horen, want jullie verzetten je op die opmerking. Net als die 99 schapen en die 9 munten, de oudste zoon was er en bleef er. Hij was overtuigd van zijn positie bij de vader, hij wist wat zijn toekomst was en hoefde absoluut niet gered te worden. En aan die gedachte zou hij nooit gekomen zijn. En dat blijkt ook later, als het verhaal naar zijn einde gaat, hoe zijn reactie is als dan zijn jongere broertje terugkomt, die ongelooflijk diep in het probleem heeft gezeten. De 3 gelijkenissen over verloren zijn en gevonden worden zijn achter elkaar door de Heer uitgesproken tegen de mensen die voor hem staan. Nou, als we even herinneren uit vers 2 wat de Heer, wat Lucas meldt over wat de farizeeën zeggen als ze ontdekt hebben dat de Heer met zondaren en tollenaars aan de maaltijd is geweest, halen we even terug. En de farizeeën en de schriftgeleerden moorden, hè, morren, brommen, mopperen, in zichzelf gekeerd zijn in kwaadheid en spreken, deze, Jezus Christus, ontvangt zondaars en eet met hen. En dan dat woord moorden, dat doet toch wel denken aan dat volk in de woestijn wat zo vaak zich keerde tegen God en tegen zijn afgezant, zijn Mozes, zijn knecht. Daar zie je dat hem terugkomen. Eigenlijk nemen ze diezelfde houding aan en stellen ze zich ook op. De Heer Jezus hoort hen aan en spreekt tot hen en wijst op hun gedrag. Hij neemt in de gelijkenis het gevoel van rechtvaardigheid wat ze over zichzelf hebben over, dat neemt hij over van hen, door te doen alsof er schapen en munten zijn. En nu ook een zoon die niet nodig vindt dat hij aan redding toekomt. Hij hoeft niet gered te worden. Maar wat verloren is wel. Nou, die oudste zoon die wist de huisregels en die leefde correct en zuiver leefde die na. Ik heb daar van de zomer nog iets van meegemaakt. Ik was toevallig in een synagoge. En de overste van de synagoge, zo zou je het kunnen zeggen, die was eigenlijk toch wel, die legde uit hoe zij dat beleefde. En een van de dingen die hij liet zien was de gebedsriem om zijn arm en legde uit hoe precies dat gewonden moest worden, want hij wilde graag zuiver zijn. En het was in de voorbereiding van deze studie dat ik aan terugdacht, aan dat bezoek in de synagoge. En er was een rondleiding, er waren 5 kerken waar een groepje mensen die daar belangstelling voor hadden konden bezoeken. Er was een gids bij, die legde dat uit. En in de synagoge konden er ook vragen gesteld worden En op een gegeven moment werd het natuurlijk ook van, weet iemand een Joods woord? Want in het Nederlands zitten heel veel Joodse woorden. Nou, dan komen er natuurlijk dingen als het woordje jat, hè, wat als aanwijsstokje gebruikt wordt, maar wat wij in het Nederlands ook als een ander woord voor hand hebben. En in de voorbereiding dacht ik, ik had hem eigenlijk moeten vragen, maar dat was natuurlijk een beetje vervelend, van zoeken jullie ook wat verloren is? Zijn jullie daar ook mee bezig? Maar dat was niet fijn geweest, want hij was volkomen overtuigd om zo bezig te zijn om voor zijn God de dingen van zijn synagoge helemaal in orde te hebben, om de wet zo na te leven dat hem niets na te dragen was. Maar waar was zijn hart? En dat komt eigenlijk vooral bij die oudste zoon tot uitdrukking. De jongste zoon die doet wat hij wil. Hij komt in het buitenland. Na korte tijd hebben we even geschilderd hoe zijn situatie was toen hij van huis afging. Vol vertrouwen. Genoeg geld. Maar dat raakte snel op. Hij wordt gedwongen om te onderhandelen met een buitenlander. Hij moest tot zijn schande eigenlijk door geldtekort in dienst gaan treden en hij kwam in aanraking met heidenen. Hij treedt in dienst van die man voor een hongerloon. Het is te weinig om van te eten. Hij wordt gedwongen te zitten in onreinheid bij de varkens en wil er zelfs van eten. Zo kan het niet langer. Een knecht van mijn vader heeft het beter dan ik. Wat verlangt zijn hart? Die laten we even zitten. Nou, wat het hart van de zoon verlangt, dat is wel duidelijk. Die wil terug, die heeft zijn portie wel gehad, die heeft het leven gezien, die heeft de wereld gezien in al zijn facetten van onreinheid. En die heeft een besluit genomen. Nou, dat besluit is heel interessant, want hij begint af te wegen. Hij gaat erover nadenken om terug te gaan. Hoe kan hij in vredesnaam terug in zijn situatie, met alles wat hij achter de rug heeft, en dan op de deur kloppen en zeggen, hallo, hier ben ik. Staat mijn stoel nog aan tafel? Dus daar heeft hij wel even een probleem mee. Nou, dat wil ik denk ik even tot na de koffie bewaren. Gaan we daar even mee verder. Ik wil voorstellen dat we even een pauzetje doen en een kopje koffie nemen. Uit de gelijkenis van de verloren zoon en wat zijn hart verlangde. Als je op het vlak komt van menselijke overwegingen die hij natuurlijk kreeg, hij zal terug zijn gaan denken aan hoe het bij vader thuis was. Hij zal terug zijn gaan denken in eerste instantie aan genoeg eten, dat had hij niet meer. En hij leefde op een afschuwelijke manier en bedacht dat dat bij zijn vader allemaal anders was. Ik heb toevallig een week of drie geleden viel ik in een televisieprogramma, een documentaire. En dat ging erom dat een moeder was op zoek naar een antwoord over injecties. En dat ging over de injectie waar meisjes tegenwoordig op 12-jarige leeftijd mee worden ingeënt. En zij zocht voor haar dochter eigenlijk het antwoord, maar ook voor zichzelf, om gefundeerd te kunnen zeggen, doe dat nou niet, of dat moet je zeker doen. Zo kwam ze bij een wetenschapper terecht en daar stond ze bij in zijn kantoor. En die stond voor een tafel en op die tafel lag een model van een stel hersenen, menselijke hersenen. En daar spraken ze over en hij legde uit dat in je ene hersenhelft gebeurt iets anders dan in je andere hersenhelft. Dat heeft met bewegen te maken, maar dat heeft ook met beoordelen te maken. En hij legde uit dat alles wat zich afspeelt in de linkerhelft, dat, laten we maar zeggen, de koude kant is, die rationeel, verstandelijk dingen bekijkt, beoordeelt en besluiten neemt. En dat gaat zelfs zover dat je dan eigenlijk kan zeggen, je kijkt over het grote geheel, en je ziet bijvoorbeeld dat er miljarden mensen op aarde zijn. En dan kom je dus tot het besef dat het leven van één mens niet telt eigenlijk op 6 miljard. Dat heeft niks te betekenen. Dat is dus iets wat uit de linkerkant voor kan komen. De rechterkant bekijkt het heel anders. Die denkt in de context van die is misschien wel heel erg geliefd en getrouwd en kinderen. Die mag niet verloren gaan, die mag niet zijn leven verliezen. En je zou dat emotioneel gezien de warme kant kunnen noemen. Dus die moeder, die snapte dat en die zegt dus kinderen en ik zijn dus op die manier bezig. Op het ene moment zeg je nou gewoon die injectie is nodig, knal, doen. En het andere moment denk je, mijn dochter, wat gaat er allemaal komen, dat weten we helemaal niet. En dan heb je het moeilijk om die beslissing te nemen. Dus ze kijkt naar die wetenschapper en zegt van, ja wat komt er dan uit? Nou zegt die wetenschapper, wat er dan uitkomt als beslissing, dat is toeval. Wetenschappelijk natuurlijk. Klopt. Ik denk dat daar, maar misschien mag ik dat niet zeggen, want ik heb daar niet voor geleerd of wat dan ook. Dat daar een moment zit waar God zijn vinger op kan leggen. Want als de wetenschapper zegt, je weet van tevoren niet of de rationele kant gaat winnen of die warme emotionele kant, dat is toeval. Dan kan een mens dus eigenlijk beslissingen nemen waarvan hij later zegt van, nou ik weet niet wat ik dat moment had, maar dat had ik nooit gedaan en het is toch gebeurd. En ik denk dat dat een moment is in het wezen van een mens, dat God makkelijk kan werken en dat dus een beslissing eruit komt die naar zijn raad is. En zo de mens op zijn weg kan sturen en hem kan begeleiden. En zo zit waarschijnlijk ook die jongste zoon te denken aan de situatie bij vader en hij moet een beslissing gaan nemen. Hij bedenkt een verhaal om niet om zijn vader tekort te doen en ook niet zijn situatie op te hemelen. En hij verlangt er alleen maar naar om terug te gaan, dan maar als knecht. En dat zijn beslissingen die soms van cruciaal belang zijn in een mensenleven. Ga ik wel naar een dienst of ga ik daar niet naartoe? Wie beïnvloedt dat nou echt? We hebben daar wel eens natuurlijk gedachten over van, het leven zit sowieso in elkaar. En dan maak je gewoon keuzes. Nou, ik denk dat het echte kiezen, dat we er wel over nadenken. Maar dat onder dat kiezen toch nog wel meer zit, wat toch een beetje in handen van God ligt. En er soms dingen uitkomen, mensen die niet gelovig zijn, dan toch gelovig worden. Hoe komt dat nou? Omdat God aan het werk is in ons diepste wezen. En hij kijkt naar ons hart en gaat ermee aan de slag. Nou, dat doet hij ook met die verloren mensen. In mijn vaders huis is te eten voor iedere knecht. Hij maakt een plan en dat zal ik gaan zeggen om een baantje bij mijn vader te krijgen. Hij beseft wat hij gedaan heeft en dat hij zijn positie heeft verkwanseld. En hij wil gaan zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard om uw zoon te eten. Zelfs dat schaft hij in gedachten al af. Oké, ik zou graag terug willen, maar ik snap wel dat ik die plaats niet meer verdien. Die heb ik niet meer. Hoe is het niet geweldig dat God ons als zonen plaatst? Kan je dat daar tegenover stellen? Deze zoon in de vernieling gaat naar zijn aardse vader, mogen we dan voorstellen, en wil niet meer die plaats, want hij snapt wel dat daar geen recht op is. Wij zijn in een situatie gekomen dat we helemaal geen echte zonen waren. En wij krijgen die plaats als zoon van God in zijn ontzettend grote liefde. Heel groot ervaart die jongste zoon dat bij zijn vader. Want die begint helemaal niet als hij eindelijk thuis komt over hoe de zaken ervoor stonden. Die zegt heel eenvoudig. Er komt een kleed, er komt een feestmaal en ik ga je omhelzen. En alles wat geweest is, is in één klap. Het is geweest, niemand kan dat ontkennen, maar het wordt niet opgehaald. De oudste zoon denkt daar wat anders over, want die zit nog met die rechtvaardiging. Hoe kan dat nou? Hij heeft alles erdoor gebracht, zegt er even wat in het eerste stuk helemaal niet genoemd wordt, over slechte vrouwen. En schildert zo zijn broer af in de gedachte dat hij helemaal goed zat en hem niks kon overkomen. En zegt dan dat die zoon van u, wat hij deed, dat kan toch eigenlijk niet. Nou, zijn vader gaat er nog vrij rustig mee om. Er wordt niks over gezegd dat er iemand uit het huis verdwijnt. Maar er is grote blijdschap over de zoon die als verloren werd geacht. En wat zegt die vader over tegen de oudste? Want die vader ziet het allerbelangrijkste. Uw broeder was hier, die was dood en hij is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Zoals de verloren zoon thuis werd binnengehaald, zo kunnen de tollenaars en zondaren op eenzelfde wijze ontvangen worden. Op de dag dat ze gevonden worden. En tot wie was Jezus nou gezonden? Slechts tot de verloren schapen van het huis Israël. Past dat niet ontzettend op dat plaatje van het verloren schaap? 99, daar wordt eigenlijk niet veel aandacht aan besteed. Die blijven in die wildernis. Of zoals de gelijkenis in het verhaal van Matthäus zegt, in de bergen. En dat past ook wel weer met het plaatje wat we gezien hebben van die schapen in de bergen. En hij is op zoek, hij is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. En dat geeft hij ook weer in die gelijkenis van het verloren schaap. De 99 blijven gewoon waar ze zitten. Het ene gaat hij zoeken. Dat verloren schaap wordt naar voren gehaald, gered en thuisgehaald. En de vreugde daarover is bijzonder groot. En de tollenaars en zondaars waren net zo verheugd dat hij juist met hen wilde eten. Zij die door iedereen in het kader, in de context van wat Israël dacht en geloofde met hun wet, begrijpelijk dat ze veracht werden. Zij gingen om met die Romeinen, zij persten hun eigen landgenoten af. Maar zij vinden iemand die zich om hen bekommert, met hen wilde eten, voor hen wilde gaan. En hoe ver Jezus wilde gaan, konden ze op dat moment nog op geen enkele manier beseffen waar dat toe zou leiden. En dat leverde hen de minachting van de schriftgeleerden en fariseeën op. Er staat een aardige tekst in Lucas 11. Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan, en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Een behoorlijke zware nood die in de richting van de schriftgeleerden geworpen wordt. Lucas 16 gaat verder met de onrechtvaardige rentmeester. Daar ga ik maar slechts kort op in, want dat gaat gewoon niet meer, dat is te veel. Maar hij ligt in dezelfde rij. Dus met wat we ontdekken, daar krijgen we informatie over, daar krijgen we een gedachte over. De heer Jezus is gericht op redding van die zondaren en tollenaars en hij spreekt tevens stevig die fariseeën aan. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester moet eigenlijk met dezelfde bril bekeken worden. Want in kort gezegd, de handelwijze van de onrechtvaardige rentmeester is overeenkomstig de handelwijze van de gefortuneerde fariseeën. Het hart vol onrechtmatig overleg. De Heer in het verhaal is beslist geen beeld van onze Heer Jezus. Het is gewoon een meester met daaronder rentmeesters en daaronder mensen die geld verschuldigd zijn of goederen aan die rentmeesters. Het is volkomen ondenkbaar dat dit van God uit zou gaan. Het is een soort handjeklapspel om de boekhouding weer recht te trekken, waarbij er, net zoals in onze economie de laatste tijd, enorme bedragen en goederen dus weggemoffeld worden, verdampen. Het is een handjeklapspel om zijn aardse heer te bedriegen met de uitkomsten van de opbrengsten. De hemelse heer is op geen enkele manier te bedriegen en die gaat onder geen enkele voorwaarde akkoord met deze handelwijze. Dat blijkt ook uit de uitleg in het vervolg. Want na de gelijkenis volgt een stukje tekst van de heer. Wie zeer in zeer weinig getrouw is, is ook in veel. Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Indien gij dus niet getrouw zijt ten aanzien van de onrechtvaardige mammon, en dan gaat het over geld,
Wie zal u dan het ware goed vertrouwen? En indien gij niet getrouw geweest hebt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven? Geen slaaf kan twee heren dienen. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Dit alles hoorden de fariseeën, die geldzuchtig waren, en hoonden hem. Ja, en zo nam eigenlijk de weerstand van de fariseeërs, van de meeste fariseeërs, er waren ongetwijfeld anderen die de ruimte gaven om af te wachten hoe dit zou aflopen. En hun uitbarsting worden erger. Wat is dat toch? Wie hoort er naar de stem van de herder? Nou, dat waren de tollenaars en de zondaars in het beeld van het verlorenschaap en de munt. En ook in de zoon zie je dus de herkenning van de oudste zoon in het gedrag van de fariseeën, de jongste zoon in de toestand en het kader van de tollenaar en de zondaar. En zij honen hem. En wat is dat toch met die fariseeën? Nou, een klein overzichtje. Begeeft u tot de verloren schapen van het huis Israëls, zegt ook de Heer tegen zijn discipelen. In de eerste drie gelijkenissen, korte gelijkenissen, tenminste de eerste twee korte, is aan orde dat er een schaap, een munt, verloren is en gezocht en gevonden. Hetzelfde geldt voor het grootste deel voor de verloren zoon, die alleen niet actief gezocht werd zoals het schaap en de munt. Ze staan voor de tollenaar en de zondaar. Wie bleven er achter? De schapen, de rest van de schapen, de negen munten en de oudste zoon. En die kunnen we plaatsen in de positie van schriftgeleerden, fariseeën, in hun zelfgerechtvaardigdheid en hun eigenlijk hardheid om niet de woorden van de Heer aan te nemen. En waar we net over gelezen hebben, ze hoonden hem, omdat hij die tollenaars en zondaars dus bezocht en bij hen at. De onrechtvaardige rentmeester komt weer op geldzuchtig en zelfgerechtvaardigdheid uit. Wat is dat toch met die fariseeën en de Jezus? Er is natuurlijk een lange rij van ontmoetingen. Er zijn heel veel plaatsen in de Bijbel te lezen waar die fariseeërs en de Jezus met elkaar spreken. Soms in een heel prettige zin, in goed overleg en vaak ook tegenover elkaar. Zij willen graag aantonen dat wat hij zegt niet klopt. Zij zijn in de positie van een leidende groep in het volk. En ze zien dat het volk langzaam gaat overhevelen naar de kant. Kant kan je niet helemaal zeggen, maar gaan luisteren en volgen naar wat Jezus zegt. Gaan hem geloven. Zien de tekenen en wonderen. Dat zien ze niet bij fariseeërs. De fariseeër verliest zijn terrein en geeft dat niet op. En wordt niet week in zijn hart en gaat niet de Heer volgen, maar blijft in zijn eigen standpunt zitten. Er zijn een aantal momenten. Als de Heer Jezus als 12-jarig jongetje kwijt is, als zijn ouders op het feest zijn in Jeruzalem, dan is hij niet echt kwijt, maar hij is terechtgekomen in de tempel. En heeft het enorm naar zijn zin, want er staat een groep mannen om hem heen die met hem praten. En ze praten over het woord van God. Leraren van Israël zijn stom verbaasd wat ze over deze jongen horen en wat ze van hem merken. Als de Heer Jezus aan zijn bediening begonnen is om het volk te roepen, dan is hij onderweg naar Jeruzalem in de laatste periode. Jezus onderwijst, spreekt tot de scharen, richt zich door gelijkenissen in Lucas en 5, 15 en 16 in het bijzonder tot de fariseeën. Wanneer is het laatste moment dat hij een fariseeën ziet? Dat is indrukwekkend. Je zult misschien zeggen, ja, dat was geen fariseeën, dat was een hoge priester. Maar hij behoorde tot de groep van fariseeën. In Jeruzalem, als de Heer Jezus gevangen is genomen en Jezus voor de laatste maal tegenover de fariseeën staat, dan is daar Caiaphas de hoge priester. die een herder zou moeten zijn, spreekt het vonnis uit over de grote herder. En dat is wel indrukwekkend. Waar de Heer Jezus als Zoon van God, maar in de positie van Lam van God, wat straks dan geslacht zal worden als dat kruis opgericht is en hij naar de kruisdood zal sterven, dan staat hij daar niet. In elk geval niet voor die fariseërs en de hoge priester, die hem als verleider zien. En het bijzondere is dat God ook Caiaphas gewoon in zijn positie laat. Caiaphas is naar de regels van de gebruiken van de Joden, is hogepriester geworden om 1 jaar daarin te dienen. En Caiaphas vervult die rol. En in Johannes 18 heeft hij al gezegd, als hij eigenlijk inderdaad de strijd tegen die Jezus aanvoert, heeft hij al gezegd, het is beter voor het volk dat één sterft, want dan hoeft de rest van het volk niet verloren te gaan. Dat is niet helemaal de goede tekst. Dus die zouden we moeten nalezen. Even kijken. Ik sla hem even op. Want het komt daar wel op neer, maar dat is niet voldoende. Het moet gewoon goed zijn. Johannes 18 moet het zijn. Daar staat de Jezus voor Caiaphas. En die had eerder in Johannes 11 de raad gegeven aan zijn broeders, fariseeën en omstanders. En dat staat er zo in vers 51. Doch, nee, het moet in 49, maar één van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zeide tot hen, gij weet niets, zegt hij tegen zijn broeders, en gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk en niet voor het volk, niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen, dus al die andere schapen, Gods bijeen te brengen. Sinds die dag dan beraagd slaagden zij om hem te doden. Dat was nogal iets meer dan honen. Dat is dus indrukwekkend. Dat is, daar staat de levende Zoon van God, de Zoon zijn de liefde, maar in de positie van het Lam. En dat gaat allemaal door overeenkomstig de raad van God. Zoals Petrus, zijn broeders, jodengenoten, ook voorhoudt in handelingen. Daar spreekt hij over die raad, hoe dat dan gegaan is dat zij hem aan het kruis gebracht hebben. Die Jezus blijft gewoon, want die heeft geen hekel aan die fariseeën, die heeft ze lief. Maar hij brengt ze het woord van God zoals zij ervoor staan, hoe het met hun hart is. En dat blijkt uit deze rij van gelijkenissen. Morgen is daar nog een hele bijzondere, als vijfde zou je kunnen zien. Maar die sluit daar waarschijnlijk gewoon bij aan. Ik wil graag afsluiten, omdat de fariseeërs een beetje in een donker hoekje zijn gekomen. Maar dat is, God stelt gewoon iemand op een plek. En als het zo moet, dan moet het zo. Het zijn niet de fariseeërs die alleen maar dit willen. Het moest zo zijn, want uiteindelijk moest de Heer Jezus sterven om voor ieder schaap die redding te brengen. Iedere zondaar te kunnen zoeken en redden. Ieder is als een klompje leem. En ik sluit af met een plaatje wat ik gevonden heb. Dat vond ik erg mooi. En dat beeld uit Romeinen 9 vers 19. Dat de pottenbakker zegt, mijn is de vrije beschikking over het leem. En dat is dit plaatje. En ook de fariseeën zal op een gegeven moment beseffen, net als alle andere Joden die zich hebben verhard, begrijpelijkerwijs, om dat zo de tijd bracht om ook ons heidenen tot zijn hart te brengen en tot heil te brengen. Maar een plaatje van een aardewerkenbeeldje wat zich volledig overgeeft en buigt, zo zal ook de fariseeën zijn God vinden en hem dienen en er zal redding zijn voor ieder. Tot zover.